de tekstwoorden voor deze gelegenheid, waarbij wij een ogenblik wensten stil te staan, vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het eerste boek van Mozes, genoemd Genesis, het 26e hoofdstuk, het derde vers, het tweede gedeelte. Genesis 26, vers 3b, waar het woord des Heren aldus spreekt, en ik zal met u zijn en zal u zegenen. Tot zover de tekstlezing. Letten wij op de zegen van de God van Abraham over Isaac. Geliefden, bruidspaar, gemeente, familie, allebei elkander. Het is zo meestal de gewoonte om bij een dergelijke gelegenheid als een huwelijksinzegening ook een woord met elkander te overdenken dat daarmee in verband staat en met ons gehele verdere leven, indien de Heere ons zulks nog geeft. En daarom werd ook onze aandacht bepaald bij dat tweede gedeelte van het derde vers wat u is voorgelezen uit hoofdstuk 26. Om bij de aanvang te mogen verstaan dat aan de zegen des Heeren alles gelegen is. Maar dan nader bepaald ook de zegen van de God Abrahams, Isaacs en Jacobs. Dat wil zeggen de God van eeuwig welbehagen, van vrije gunst, van onbewegelijke vastigheid, die tot Abraham sprak, in u zullen gezegend worden al de volken der aarde. En hij zeide dit God met het oog op zijn Zoon Christus, die naar het vlees, zover het vlees aangaat uit het geslacht van Abraham en Isaac en Jacob, geboren is geworden. Wij lezen dat de Heere in het paradijs zelf gezegd heeft, het is niet goed dat de mens alleen zij. Hij gaf hem een hulp tegenover hem, dat wil ook zeggen naast hem. Hij schiep zelf Eva, toen nog geheten manninne, voor Adam, zijn schepsel. En Adam is verblijd geweest met zijn vrouw. Want hij heeft toch ervaren bij de beschouwing van al Gods schepselen dat hij alleen was. Nu zult gij misschien zeggen, Abraham had toch de schepper, dat was toch alles. Hij had toch God de Heere tot zijn deel. Hij leefde toch in een schone harmonie met zijn maker. Waartoe had hij dan nog een vrouw, een hulp met zich nodig? Geliefde, dat kwam omdat ten alle tijden God heeft schepselen geschapen en geen goden. Hij is een volmaakte en oneindige geest. Hij is ook het enige wezen dat volmaakt vervuld is van zichzelf. Daarom zal ook de herschepping eenmaal groter en heerlijker zijn dan de schepping. Want ook daar zal niet meer ten huwelijk gegeven, noch ten huwelijk genomen worden. Maar Adam kreeg een metgezel, zodat hij niet langer als mens hier op de aardbodem alleen wandelde, maar dat hij zijn vrouw naast zich had. En samen leefde zij onder de bedekking van Gods wijsheid en gemeenschap, van zijn openbaring in al zijn werken. Dus zij waren aan elkaar verbonden, maar boven dat alles, hun hoogst geluk, de zegen die zich over hen beiden verspreidde, was de zegen van de drie enige God. Die had hen zo geschapen dat zij hem kenden en elkander lief hadden. Nu is de zonde gekomen, u weet de geschiedenis van de val der zonde. En wij mogen wel begeren dat wij allen ook mogen ontvangen het geloof aan de waarachtigheid van het woord Gods, dat ook wij in Adam met hem gevallen zijn. Toen werd de liefdeband met God verbroken, de gemeenschap met hem waren wij kwijt. En wat ziet ge dan, als die hoogste band verbroken wordt, dat het doeleinde waartoe hij geschapen werd, om God zijn schepper recht te kennen, als dat verbroken is, vreest ook de zonde in alle aardse verhoudingen voort. Dat komt ook openbaar. Want Adam, als hij ter verantwoording wordt geroepen, zegt hij, die vrouw die gij bij mij gegeven heeft, die heeft mij gegeven en ik heb gegeten. En de vrouw zegt, die slang die gij gemaakt heeft, die heeft mij verleid. Daar zie je het. Zodra de zonde komt, komt het egoïsme, de zelfhandhaving. Het er zichzelf uit willen werken ten koste van alles, al was het van je eigen vrouw, dat komt in Adam openbaar. Daarom, jonge mensen, daarom is het zo hoogst noodzakelijk dat wij ook leren geloven dat wij zelfs de natuurlijke liefde in ons leven niet hebben. Het lijkt vanzelfsprekend. De wereld vindt het heel gewoon als twee mensen elkaar lief hebben. Maar die gelooft wat God geschreven heeft in Genesis, die vindt het niet gewoon. Want die gevoelt en gelooft dat hij minder is dan het redeloze dier. En dat hij een handhaver is van zichzelf. En als hij liefde ontvangt tot zijn meisje of tot zijn vrouw, dan leert hij verstaan dat ook dat een gave van God is. God heeft, hoewel wij zo zondigden en alles voor hem verloren hebben, toch om Christus wil dat menselijk leven in stand willen houden en ook het huwelijk ingesteld willen laten, zodat het huwelijk ook een ordening van God is. Maar als wij tot op de bodem zien, dan leert iedere zondaar die door de Heilige Geest bearbeid wordt. Ik ben een groot beest voor God, een handhaver van mijzelf, een moordenaar van mij, van mijn vrouw en van mijn kinderen. Dat is ons boze bestaan voor God. En alles wat er meer is, en alles wat er anders is, dat is een gave God. Dat is een gave God. Daar hoeven we ons niet voor op de borst te slaan. Ik ben zo'n lieve man, of ik ben zo'n lieve vrouw, of ik ben zo'n lief kind. Nee, dat is de genade van God. Het is alleen zo groot als wij deze genade mogen gaan leren bekennen. Want een groot deel van de wereld deelt nog in die genade en in die gratie. Daar zijn ook buiten de kerk nog duizenden goede huwelijken. Waar man en vrouw wel van elkaar houden. In de natuurlijke verhoudingen. En waar nooit de erkentenis geboren wordt. Ik heb gezondigd. Ik ben verloren. U alleen, Heere, u hebt alles gegeven en alles goed gemaakt. Want ik ben lager dan de laagste bandiet. Kinderen, dat hopen wij zo van de harte, dat de Heere u daarin wil onderwijzen. Ook door het woord waaraan gij verbonden zijt. Dat hij u daaronder wil houden. Dan hebben wij niet zoveel pretenties. Dan is het niet zo gauw ruzie. En als het ruzie is, dan kom je als dwaze zondaren bij elkaar terug. Omdat je dan waarlijk gelooft wie wij zijn, maar ook wie de Heere is. in zijn grote genade. En zo gaat die stroom van het leven gaat door. Geboorte, huwelijk, sterven. Drie dingen die de natuurlijke mens zeer persoonlijk meemaakt. Ten dele bewust, ten dele onbewust. Geboorte, huwelijk en sterven. Waar we bij betrokken zijn. Maar ik zei u, toen Adam en Eve in het paradijs wandelde, toen was daarboven dat gehuwde paar, dat door God getrouwde mensenpaar, daar was boven het uitspansel van Gods goedheid en goedgunstigheid, van zijn bemoeienis, van zijn gemeenschap, zodat ze nooit als het ware alleen maar samen moesten leven, maar samen leefde zij ook met en naar de Heere hun schepper en maker. En dat hield op met de zonde. Dat hield op met onze dood. Toen was het enkel genade wanneer God man en vrouw in hun verhouding, in hun huwelijk, bij elkaar wilde houden. Toen was onmiddellijk ook het bedorven beste tot het slechtste geworden in het leven van mensenkinderen. Maar de stroom gaat door. De Heer onderhoudt in zijn genade de huwelijke stand. En wat er ook gebeurt in het laatste der dagen, de verachting en de miskenning van het huwelijk, van de liefde, van wat u allemaal maar op kunt noemen, nu alle fundamenten worden omvergestoten. Dit zal toch blijken geen vooruitgang te zijn, maar het predikt ons de totale ontworteling van alle indrukken die God op deze aarde heeft willen geven. Dat houdt ook het einde in van deze wereld. Dat houdt ook het einde in van alle vormen van samenleving in gezin, kerk en maatschappij. Wij graven daarin ons eigen graf. En het kwaad straft zichzelf daarin. Maar nu heb je gehoord, en dat is een bijzondere geschiedenis van Isaac. Die Isaac, die woonde in Kanaan. De Heere had hem een vrouw gegeven. Hij had hem ook zijn vader dan het land beloofd. En dat gold ook Isaac. Hij was een zoon der belofte. In bijzondere mate. Maar bedenk wel, kinderen, dat die eeuwige belofte Gods zijn ook over jullie aangeroepen en uitgesproken. Want ook jullie heeft God doen horen, of bewust of onbewust, dat Hij getrouw is en een waarmaker van zijn woord. God heeft niet ons, maar zijn belofte verzegeld. En dat doet hij zondag op zondag in zijn woord en in de sacramenten. Zet hij het stempel op de waarachtigheid van zijn woord. Die Isaac had een vrouw dus gekregen en hij had een God en de Heere beloofde hem het land. En intussen, zijn vader is al gestorven, is er een hongersnood uitgebroken in het land Kanaan. Het land wat de Heeren hem beloofd had. En dan moet hij dat land gaan verlaten. Hij mag niet naar Egypte waar zijn vader geweest is, maar hij gaat naar de Filistijnenland. Het land dat de Heeren hem aan zal wijzen. Het klinkt alles zo wonderlijk. Dat hier de erfgename Gods en mede erfgename van Christus geen plaats vinden in het land waarvan God gezworen had dat hij het zou geven. Het is zo wonderlijk dat daar in het land waar de naam des Heeren aangeroepen wordt, dat daar juist het koren en de most niet groeien willen. En dat daar juist alles hem toeroept. Hier is het niet, vertrek van hier. Wat is dat wonderlijk. Waar zo'n grote en dierbare belofte, waar Abraham zo dikwijls geknield voor God, de naam des Heeren had aangeroepen. Daar is het een dorre woestijn en een wildernis en er is niet om te eten. Dan moet hij dat land verlaten vanwege de honger. Maar de Heere stuurt hem niet zomaar weg. Hij zegt, woon als vreemdeling in dat land, Isaac. Sla je pinnen niet te vast in dat land der Filistijnen, de pennen van je tent. Want bedenk dat ik beloofd heb met een dure eed aan uw vader, dat ik u dat land geven zal. Verzwager u niet met dat volk. Gij moogt er leven, gij moogt er arbeiden, gij moogt er ook eten. Gij moogt er ook blijdschap en droefenis, alles tezamen ervaren, maar woon erin als vreemdeling. Doe niet net alsof je er eeuwig zou blijven. Nee, want ik heb andere, dierbaardere beloften tot u gesproken. Dat zegt de Heer, woon als vreemdeling in dat land. Van dat land der Filistijnen. Want God had Kanaan beloofd. Zo heeft God aan Kanaan, aan zijn kerk beloofd. Die rust, dat Kanaan, op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Hier in beginsel, straks eeuwig. Dat roept de Heer, als we tot dat volk mogen behoren, welks God de Heer is. Roept hij ons ook op onze huwelijksdag toe. Woon als vreemdeling in dat land. Want gij zult sterven met de inwoners. Gij zult er uzelf vermengen. Gij zult erin opgaan en dat is niet mijn wil. Woon er als vreemdeling. Je zou zeggen dat is moeilijk. Om nou hier op aarde aan de ene zijde te ontvangen wat de Heere geeft. En om niet misbruikende, zegt de apostel, maar te mogen gebruiken wat de Heere geeft in dit ganse aardse leven. En om nou aan de andere zijde, toch, de apostel drukt het heel sterk uit, u glimlacht er misschien om, hij zegt vrouwen hebbende als niet hebbende. U zult zeggen, hoe kan dat? Als je toch jonge mensen bent, maar ook al worden jullie wat ouder, hoe kun je dan veel van elkaar houden? Hoe kun je dan aan elkaar verbonden zijn en toch niet verslonden worden door de dingen die voorbij gaan? Niet geheel en al opgenomen worden in alles wat God door zijn genade nog geeft, maar wat eenmaal achterblijft. Hoe kan dat? Is dat, hoe doet de Heere dat? De Heere kan wel tegen u en tegen mij en tegen ons allen, al die jonge mensen zeggen, woon als vreemdeling in dit land waar jullie nu allemaal wonen in deze wereld. Maar als ik nu gevoel dat ik enkel wereld ben, dat ik van binnenuit wereld ben en dat ik uit de aarde aards ben, en dat ik geheel en al onderworpen ben aan al het menselijke. Ja, dat ik zelfs geheel en al een mens ben. Is dat dan wel? Ja, hoe is dat? Als dan God zegt, woon als vreemdeling in het land. Waar je eten en drinken krijgt. Waar je nog mag leven met je vrouw die de Heer je gegeven hebt. Verblijft u, zegt de Heer, met de huisvrouw uw jeugd. Laat ze de uwe alleen zijn. Hoe kan dat? Ja, dat lees je nu. Bruidspaar en alle aanwezigen. Dat lees je in het vervolg. Het woord der tekst. En ik zal met u zijn. En zal u zegenen. Kijk eens. De Heere zegt niet. Als jullie nu als vreemdelingen zullen wonen in het land. Als jullie nu dit doen, als jullie dit en dat en zo en zo. Nee, dit is hier geen voorwaarde, maar een vervolg. Woon als vreemdeling in het land en ik zal met u zijn en zal u zegenen. En daar ligt nu de vastigheid, de troost en de bemoeienis die jullie als mensenkinderen ook bij de aanvang van het huwelijk alleen maar nodig hebt. Of dat we het gevoelen of niet, dat de Heere met ons zou willen zijn. Want waar Hij met ons is, daar doet Hij de zegen van Abraham op Isaac komen. Al lacht de wereld smalend als ze dit hoofdstukje lezen. En dan zeggen ze, nou die Isaac was me ook een mooie. Die Isaac was toch ook dit, die de Heere vrezen. Die zeggen, nee, laten we alsjeblieft niet lachen. Laten we maar om onszelf lachen en onze dwaasheden. Want wij zijn nog veel dwazer en dommer. Maar laten we hierop letten dat God gezegd heeft uit zijn enige genade. En ik zal met u zijn. Dat is alles. Dat is het vervolg. Dat kan niet gemist worden. Als de Heer er niet bij ons is, kunnen we ons wel als farizeeërs gedragen. Dan kunnen we wel uiterlijk een vrome schijn ophangen. Maar het heeft geen waarde voor God. Dan zijn we nog veel raarder en naarder dan deze wereld. Er is niks akeliger dan godsdienst. De dienst die een mens verricht, denkt te verrichten aan God. Maar er is niets troostrijker dan de dienst van God die hij verricht aan mensenkinderen. Woon als vreemdeling in het land en ik zal met u zijn. Daarom heb ik vanmiddag geen opdrachten. Nee. Want ik weet het heus wel, dat hoef ik mezelf niet wijs te maken en jullie ook niet, dat we aardwormen zijn. Dat we geheel en al uit de aarde aard zijn en dat we zo lief en zo aardig niet zijn. Daarom hoef ik helemaal geen voorstelling te geven van, jongens, als jullie nu dit en als jullie nu dat, maar woon als vreemdeling in het land. God heeft het gezegd en ik zal met u zijn. Niet als voorwaarde, maar ik zal het alles maken met u. Ik zal het zo maken dat ik mijn verbond nimmer zal krenken. Dat was nou de troost van jullie grootvader die niet meer leeft hier op aarde. Dat was zijn hoop en verwachting. Dat was ook zijn blijdschap als hij zijn kleinkinderen rondom zich geschaard zag. Dat hij gedachtig was aan de grote belofte Gods. Die God die van geen wankelen en wijken weet. En dat er van de mens geen verwachting is. Maar dat de Heer het kan en wil. En ik zal met u zijn, zie je. God spreekt deze erfgenaam, deze zoon van Abraham. Hij spreekt hem niet zo aan. Kijk eens, als je je nou niet gedraagt. En als je, dan? Nee. Maar ik zal in alles met u zijn. En dat is nu het onvervreemdbare deel van al Gods uitverkorenen. Die in zichzelf ellendigen zijn. Dat God, ze kunnen het zelf niet begrijpen. Maar in alle nood en in alle dood. Al gaat het radicaal verkeerd in hun leven. Dan wordt hun ondergang hun opgang. En hun dood wordt nog het leven. En ik. Dat zegt de eeuwige trouwe, die gedachte des vredes over mensen had en niet des kwaads, die in de zoon van zijn welbehagen zich een volk verordineerde, een volk van zijn keuze. Dat is die God die ons heil volmaken kan, die wanneer hij iets ons doet verstaan van zijn liefde, die onze harten doet bezwijken. Die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die hoog woont, maar die zo laag ziet op het nietig aards gewemel. Daar kunnen wij niets meer van zeggen. Wij zijn daar te dom, te dwaas, te menselijk voor, om te kunnen zeggen wie hij is, die met het volle zelfbewustzijn van zijn verbond kan zeggen tegen zijn volk. Ik, nee, niet misschien, nee. Ik zal met u zijn. Dat is ook de hoop van jullie vader en moeder. Ik zal met u zijn. Omdat ze weten, als het anders zou zijn, dan zou het nooit meer kunnen met Jan en Corrie. Dan zou het voorgoed voorbij zijn. Dan zal straks afgenomen worden in de dood wat ze hier hebben, als ze meer niet hebben. Dan zal het alles hier op aarde zo tijdelijk zijn. En dan draagt de meest intieme verhouding met elkaar, draagt in zich de kiem van de ontbinding en de weemoed van het afscheid. Waar we eerwer erg in hebben voor geplaatst worden, dat de aardse band weer verbreekt. Maar nou zeggen wij, nu zeggen degenen die de Heere vrezen, Heere, u hebt gezegd, ik zal niet omdat ze het zo goed gedaan hebben, niet omdat het zulke goede kinderen waren, nee daarom niet. Niet omdat ze hun handen zo rein uit hun boezem kunnen halen voor God, maar omdat ik dat wil naar mijn trouwverbond, zegt God. Daarom zal ik met u zijn, tegen Isaac. En er hoort Rebecca ook bij. Dus dat geldt hier man en vrouw. Ik zal met u zijn. Met andere woorden, als je daar als vreemdeling, als het toch tot je doordringt, Isaac, want dat zal het zekerlijk gebeuren, dat hoewel in deze wereld, wanneer de Heilige Geest ons bearbeidt, dat we toch niet van deze wereld zijn, maar dat het ons alles uitspuwt als het erop aankomt. Ja, zodat het waar wordt wat eens iemand zei, de wereld acht mij niet en ik haar nog veel minder. Dan zegt hij, ik zal met u. Dat wil zeggen, in verzoende betrekking, in gunstbetrekking. Ik zal met u zijn om u te helpen. Ik zal met u zijn om u het hoofd op te richten. Ik zal met u zijn, dat hoeven we elkaar niet te gunnen. Maar vaak is het leven in vele opzichten een teleurstelling. Daar komen tegenheden. Denk ook aan het leven van Abraham, Isaac en Jacob. Maar dan hoop, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, ik zal met u zijn. Hij ziet toch in gunst op die hem vrezen. Wat heeft hij een verdriet gehad, Isaac van Esau, die met heidense vrouwen trouwde, die hem het leven verbitterde, en ook van Rebecca. Ik zal met u zijn. Wat zullen er ogenblikken in zijn leven gekomen zijn van bittere droefenis over deze haat tussen die Esau, die zijn broeder haatte. Bittere droefheid. En dat hij herinnerd werd en is gaan zingen. Naar de geest, die psalmen had je toen nog niet bereikt, maar naar de geest. Ik zal gedenken hoe voor deze mij de Heer heeft gunst bewezen. Hoe dat hij gezegd heeft, ik zal met u zijn. Nu waar de Heer erbij is, geliefde, bruidspaar en gemeente en kennissen, vriendinnen en vrienden. Waar de Heer met ons is, daar kan het wel duizendmaal met ons overhoop gaan en over de kop. Daar kunnen we wel menigmaal misschien denken in het leven. Het is afgelopen. Het is afgelopen. De omstandigheden kunnen ook van die aard zijn. Bij de een meer en bij de ander minder. Daar is de Heere vrij in. De omstandigheden kunnen ook van die aard worden. Dat Jacob zegt. Weinig en kwaad zijn de dagen mijns levens. Jullie zullen mijn grauwe haren met smart in het graf doen dalen. Maar dan, als jullie zo gelukkig zouden mogen zijn, ik zal met u zijn. Dan komt op het alleronverwachtste Heere. En die zegt, mijn raad zal bestaan, Jan, man, vrouw. Laat al uw begeerte bekend worden bij mij. Bezit ik niet de hemel en de aarde? O, dan geven die God, die de zegen van Abraham gaf aan zijn zoon Isaac, die ook in uw geslacht zijn handen zegenend wilde uitbreiden, tot een wederstrevend en tegensprekend volk. Hij doet de zegen ook afdalen op jullie hoofd, want er staat ook, en zal u zegenen. Hij zal het doen. Dat is de hoop en de troost van de arme kerk. Hij zal het doen. Hij zal het doen, ook al lijkt het allemaal vloek. Ook al lijkt het allemaal dood en ondergang. Ook al blijft Rebecca maar een onvruchtbare, dat ze tenslotte denken, ach, Isaac, hij bidt in de tegenwoordigheid van zijn vrouw, dat zult gij ook doen. Bad hij de Heere aan, of de Heere hun een kind wilde geven. Maar je ziet het in dat leven van Isaac, het lijkt allemaal of het er niets van terecht komt, helemaal niets. Zo kan het in ons leven ook zijn. Maar als de Heere nou zegt, ik zal u zegenen. En al bestaat dat niet altijd uit veel praten, dan zullen nochtans de kinderen gevoelen. En Isaac heeft het geweten dat Abraham een God had. En de zegen van Abraham, die daalt tot Isaac, want zegt God, uw vader Abraham heeft naar mij geluisterd. Hij heeft mijn woord gehouden en hij is uitgegaan naar het land dat ik u wijzen zal. Zegenen. Ja, dat we dan niet altijd zullen denken, zegen, dat precies hetzelfde is als wat de wereld, de mensen onder zegen verstaan over het algemeen. Dan betekent dat het alles heel goed gaat. Dat we steeds beter krijgen, steeds meer worden, steeds mooier, steeds sterker en gezonder. En dat we lang en gelukkig leven. Dat mag wel. Maar die zegen Gods, die bestaat er ook uit, dat hebben jullie van de week nog gehoord. Hij gebruikt zijn snoeimes. En hij reinigt. Maar het is beter gereinigd te worden als een rank, dan om weggenomen te worden en weggeworpen te zijn voor eeuwig. En ik zal u zegenen. Nu, kinderen, ook de ouders. En alle die hier aanwezig zijn, de broers en de zussen. Wat wandelt op die weg en wat nog niet of ganselijk niet wandelt op die weg. Of dat van de weg des verstands is afgeweken. Die zal in de vergadering der doden rusten. De Heere geven u en alle die u kennen en waar gij mee omgaat en hier aanwezig zijn, de broers en zussen, geven u dat gij hoe langer hoe meer gezegend wordt met innerlijk ongeluk, om hoe langer hoe meer te bewonderen dat eeuwig grote geluk wat buiten ons geopenbaard is in de Zoon zijner eeuwige liefde. En dan mag hier op aarde, als de Heer het geeft, ook nog blijde wezen. Dan hoef je het niet anders voor te doen als het is. Gij gaat uw weg door dit leven, als man en vrouw. En als de scheiding komt, die pijnlijk zal zijn, kan zijn, en als leed en droefenis u wedervaren, wat wij ook van nabij kunnen zien en gezien hebben, als we nog in de kracht van ons leven zijn, kunnen we in één ogenblik aan de kant staan. Ach, dat gij dan terug moogt denken en ervaren. Heere, zegen mij met die eeuwige zegening. Anders kom ik er niet doorheen. Anders ben ik straks, mevrouw, mijn kindertjes, mijn man, mezelf, dan ben ik alles kwijt. Maar met u, die van u gezegend is, zal eeuwig gezegend blijven. Dan geldt ook, wie u vloekt, zij vervloekt. Wie u zegent, zij gezegend. Gij allen, gij kunt niet buiten deze zegen leven. Want gewis, hoe wij ook uit de aarde aard zijn, er komt een ogenblik dat wij het helder gaan zien, als we tijd van sterven hebben. Was dat nou alles? Was dat nu alles ons leven? En dan staart geen grote leegte. Het kan ook zijn dat u niet in een leegte staart, maar dat u, bang van angst, roept: dokter, help me alsjeblieft, ik wil leven. Vader en moeder, ik wil leven. Ik wil niet sterven, want wij kunnen niet sterven. Maar ook u geldt, als gij de God van Abraham, Isaac en Jacob tot uw deel moogt hebben, dan zult gij zekerlijk ervaren, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, een volkomen uitkomst geven om zijn enige liefde zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is des Vaders zegen. Amen.